Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland.
Iedere week spreken we in Dit is de Nacht met Nederlanders in het buitenland. Waarom zijn zij uit ons land vertrokken? Wat doen zij in het buitenland? En wat is daar belangrijk nieuws? En dit keer gaan we naar Japan en Kosovo. Stefan van Dijk, goeienacht. Of goeiemorgen, moet ik eigenlijk zeggen. Jij woont sinds een paar maanden daar in Kosovo. Er wordt hier in Nederland veel geklaagd, steen en been over de kou. Maar wij zijn eigenlijk maar aanstellers, hè?
Nou, dat zul je mij niet horen zeggen, maar de kou is hier wel iets extremer dan in Nederland, ja. We hebben hier afgelopen weken, of eigenlijk afgelopen week, temperaturen gehad van in ieder geval min 15 en waarschijnlijk ook wel min 20 in mijn regio. En overdag zo'n min 10 en dat is niet erg prettig. Nee.
En ook sneeuwval, hè?
Ja, het is op dinsdag of woensdag is het meest geleden van sneeuwen. En eigenlijk in één nacht kan er, hier in de stad zo'n 30 centimeter. En in de regio kan het oplopen tot een halve meter. En wat verder in Kosovo tot de 80 centimeter. En dat legt hier ook wel weer op een bepaalde manier het hele publiek te lezen. Een beetje stil, weer anders dan in Nederland met de treinen natuurlijk.
Ja.
Maar en omdat het zo koud blijft, blijft dat het gewoon vrolijk liggen. En dat heeft ook zijn consequenties, ja.
En hoe moet ik dat dan voor me zien? Ga je elke ochtend vroeg uit om sneeuw te ruimen?
Kijk, het is grappig, want eigenlijk meteen de eerste ochtend na de flinke sneeuwval had ik een belangrijke externe afspraak waar ik eigenlijk echt heen moest. Maar ja, dat werd dan dat kon gewoon niet, omdat ik in een dorpje hier in de buurt moest zijn, in de bergen.
Ja.
Ja, en dat was gewoon onmogelijk om te doen, of in ieder geval zeer onverantwoord. Eigenlijk ben ik dus maar binnen gebleven en gelukkig werkte de stroom en het internet wel. Dus hoefde ik niet sneeuw te ruimen.
Mm-hmm.
En dan na 28 uur dan weet je wel van oké, de sneeuw die blijft liggen. Dus zorg in ieder geval dat je de poort uit kunt om de stad in te gaan. Want sneeuwruimen is absoluut wel even belangrijk bij je eigen pad, want het staat niet weg.
Ja.
En, maar eigenlijk blijft de rest van de stad gewoon met heel veel sneeuw liggen en ook... Dat de belangrijkste autowegen, die waren tot gisteren, dus eigenlijk 6 dagen na de sneeuwval, wel vol met sneeuw en smurrie. En heel veel auto's die dan stilstaan langs de weg, omdat ze vastzitten of omdat er de achterkant iets in de brand.
En blijven dan ook, heel veel mensen thuis?
Nou, ik heb wel bijvoorbeeld vrienden die in de omgeving wonen en in de stad studeren. Ik sprak mijn vriendin en zij woont in een dorpje en heeft 2 uur per dag stroom, vertelde ze. En zij wonen in een redelijk heuvelachtig gebied en het is daar voor de bus blijkbaar te lastig of te gevaarlijk om te komen. En die kan dus niet naar de opleiding. En dat is jammer, want het is een leuk HBO-studie. En dat is erg vervelend natuurlijk, want je werd van een paar dagen dan afgestoten van de rest van de wereld. En dat ook nog eens zonder stroom. Dus het is, dat houdt een korte dag en het blijft natuurlijk enorm koud.
En jij blijft dus ook veel thuis. Heb je het wel lekker warm in je huisje?
het klinkt heel romantisch, maar ik zit nu ook bij de haard. En als ik ochtends uit mijn slaapkamer kom in de huiskamer, is het dan 9 graden. En dan moet ik meteen weer zorgen dat de haard hier zo wordt aangestoken. Want veel conservatoren doen dat met een houtkachel. En na 1,5 uur gaat het pit zo'n beetje richting de 20. Dus ik heb het over het algemeen niet heel veel te klagen. Het is alleen een hoop werk. Maar als ik het vergelijk met veel andere mensen uit de regio, dan heb ik het nog redelijk goed. Prettig is anders.
Nog geen spijt dat jullie naar Kosovo zijn vertrokken?
ik wist van tevoren dat als je naar Kosovo gaat, dat dan... De zomers zijn langer en intenser, dat is heerlijk natuurlijk.
Ja.
En de winters zijn gewoon erg koud.
Ja.
En dat is absoluut geen spijt als ik zie hoe mensen hier zo elkaar helpen en vriendelijk blijven. Ondanks het erg winterse weer, dan vind ik het een prachtig land om in te leven.
Je bent daar samen met je vrouw naartoe gegaan. Wat doen jullie daar precies?
Nou, wij zijn eigenlijk namens de Stichting Kosovo, namens onze eigen Stichting Volle Kosovo zitten wij hier. En wij ondersteunen een paar hulporganisaties hier in de regio. En dat geldt voor mij op het gebied van communicatie en PR en marketing. En mijn vrouw die is fysiotherapeut en manueel therapeut. En zij zet dus haar kwaliteiten in om eigenlijk met het doel om de allerarmsten te ondersteunen. En de werkloosheid is hier minimaal 50%. Dus veel mensen zijn arm tot erg arm en leven veel ook zelfs rond de armoedegrens. En bijvoorbeeld mijn vrouw die is vorige week dan gestart met haar fysiotherapie-kliniek. Voor eigenlijk de allerarmsten als belangrijkste doelgroep. En die worden geselecteerd eigenlijk al. Men weet dat we arm genoeg zijn om het even zo te zeggen, omdat ze dan in contact staan met een hulporganisatie hier. En zij hebben natuurlijk net als de rijke mensen ook gewoon goede fysieke zorg nodig, maar die kunnen ze totaal niet betalen. En mijn vrouw zorgt ervoor dat ook zij nu dan af en toe intake en hulp kunnen krijgen. Dus dat is erg leuk. En ik zorg voor twee organisaties ervoor dat hun hulpprojecten leuk, goed en modern worden gecommuniceerd naar de achterban. Want dat wordt natuurlijk steeds belangrijker in de ontwikkelingssamenwerking.
Dus het heeft allemaal te maken met de opbouw van het land. En wat je dan precies doet allemaal, wat je bijvoorbeeld afgelopen week hebt gedaan, daar komen we zo over te spreken. Eline de Bo woont in Tokio, in Japan. Goedemiddag voor jou.
Ja, goedemiddag. Hier hebben we net een lunch op.
Nou, lekker. Wat hebben jullie gegeten?
Nou, we zaten midden in een vergadering. Dus terwijl mijn man met de rest van de staf doorging met de vergadering, luisterde ik vanuit de keuken mee. En heb ik gauw boterhammen met eiersalade gemaakt.
Dat klinkt heel Hollands.
Brood is hier niet zo lekker als in Nederland, maar goed, het moest maar even. Want het moest snel.
Wat voor brood is het dan, wat jullie daar eten in Japan?
Ja, dat is... Kijk, als je aan Nederland denk je aan lekkere verse volkoren boterham met hele pitten erin. Hier is het wit fabrieksbrood. Als je het 2 weken in de kast hebt, staat er nog geen schimmel op. Dus dat zegt niet over hoeveel conserveringsmiddelen erin zitten. En ja, dit is wat Japanners het idee van brood hebben. Dus uit het westen over komen waaien. Maar meestal doen ze het in de broodrooster. En dan is het wel ietsje beter te doen. Maar goed.
Ik kan je natuurlijk nu heel erg jaloers maken. Als ik vertel wat ik allemaal in mijn tas heb zitten.
Maar... Oh nee, doe maar niet. Doe maar niet.
Zal ik niet
dan
doen.
Ga ik je watertanden en dat komt telefoon niet te goede. Dus.
Jij woont daar samen met je man, met Geert en 5 kinderen.
Ja. 5 kindjes, ja.
Zijn die allemaal geboren in Japan?
Nee, alleen de jongste 3 dochters zijn in Japan geboren, in Tokio.
Okay.
En de oudste zoon in Nederland en de tweede zoon in Amerika toen we daar een opleiding waren. En de jongste 3 hier in Japan. Dus heel wat bevallingsverhalen zou ik je kunnen vertellen, maar laten we dat nu maar niet doen.
Dat doen we een andere keer. Wat doen jullie in Japan?
Wij zijn gemeentestichters of kerkplanters, uitgezonden namens de Gereformeerde Zendingsbond. Vanuit de protestantse kerk in Nederland. En wij zijn hier om Japanse kerkplanters te helpen om nieuwe gemeenten te stichten in het centrum van Tokio. Daar wonen en werken vooral wat we jonge professionals noemen. Dus hoogopgeleide mensen die in de 20 en de 30 zijn. De meeste zijn nog niet getrouwd, hebben ook eigenlijk helemaal geen tijd voor relaties. Eigenlijk ook niet voor een sociaal leven. Dat speelt zich allemaal af via Facebook. Ze werken, proberen veel geld te verdienen bij de beste bedrijven waar het meeste inkomen kunnen krijgen. En dat zou dan tot een gelukkig leven moeten leiden. Maar helaas komen ze erachter dat het toch niet is. En dan gaan ze op zoek en dan hopen we dat onze paden kruisen. Wij ze kunnen vertellen waar nog meer toekomst in zit.
En waarom specifiek richten jullie op die groep? Omdat daar het meeste te halen valt?
Nee, ik hoef niks te halen. Ik kom alleen brengen hier.
Nou ja, zo bedoel ik het ook.
Nee, dat is een groep die eigenlijk nog het meest onbereikt is binnen Japan. Minder dan 1% is christen in Japan. Eigenlijk als je kijkt naar de statistieken, dan gaat 0,2% regelmatig, dus dan hebben we het niet over iedere week, naar een bijbelgetrouwe kerk. Maar als je onder de doelgroep 20ers, 30ers, die in het hart van Tokio werken, kijkt, dan is dat getal nog veel lager. Eigenlijk, tot nog toe, al die... Jarenlang, 150 jaar wordt er al zending bedreven door protestantse zendingen sinds het land weer open ging, halverwege de 19e eeuw. Heeft eigenlijk bijna niemand aangedurfd om daar in dat centrum te gaan zitten. Want de grond is duur, een van de duurste plekken ter wereld. Dus als je bijvoorbeeld een zaaltje wil huren, is het al heel moeilijk. Mensen zijn heel druk. Mensen worden gezien als heel materialistisch, want het gaat allemaal om spullen en business en geld en shopping. Dus eigenlijk tot nog toe hebben de kerken, die hebben alleen in de rand van Tokio gezeten, waar ze vooral naar huisvrouwen en bejaarde mensen outreach deden. Wij vinden dat juist die groep daar in het centrum zo belangrijk is. Het zijn de strategische mensen, het zijn de leiders van de toekomst binnen het bedrijfsleven, binnen de overheid. Want waar je bijvoorbeeld in Nederland ziet dat allerlei centra verdeeld zijn. Amsterdam, daar zit de regering. Den Haag zit de regering.
Met handtijdje aan
Amsterdam
Nederland.
Amsterdam is een belangrijke en Rotterdam belangrijke handelssteden. In Hilversum zitten media. Kunst vind je ook verspreid over het land. Er zitten al die categorieën, die zitten hier in het centrum. Het is het centrum van de politiek, van de handel, van de media, van de kunst, van onderwijs. Die zitten allemaal op een kluitje. En juist daar ontbreekt de kerk. Terwijl de kerk zoveel te bieden geeft, vooral als het gaat om zingevingsvragen. Om gemeenschap. Het is eigenlijk een hele kille plek, ondanks het feit dat er zoveel mensen, miljoenen mensen geconcentreerd zijn. En ja, wij geloven dat daar de kerk juist nodig is, nuttig is. En daarom hebben we de grote sprong genomen. Zijn we daar met de Japanse dominee een kerk gaan planten. En ja, dat loopt fantastisch, eerlijk gezegd.
Ja? Vertel eens, wat is het resultaat wat jullie boeken?
Nou ja, als je naar die kerken in de voorsteden kijkt, die zijn meestal 20, 30 leden. Die komen op zondag bij elkaar. En dat is eigenlijk een veilig groepje waar de christenen een thuis vinden. En dat is allemaal ontzettend goed. Het bestaat vooral eigenlijk 80% uit vrouwen. Wij zijn 2 jaar begonnen. We hebben nu, zondag hadden 140 mensen in de dienst, waarvan ongeveer 30 kinderen. De man-vrouw verdeling is redelijk gelijk. Meestal zijn in de 20, in de 30. En ja, mensen die zijn enthousiast voor de gemeenschap die ze proeven. Die samen reach ook out naar de rest van de stad. We hebben dakloze projecten vanuit de gemeente. Counseling services, want er is natuurlijk enorm veel stress en depressie gaande bij al die overwerkte mensen. Dus het leeft.
En hoe reageren niet-christenen op wat jullie doen?
Ja, eigenlijk heel positief. Sowieso denk je Japaners redelijk positief over christenen, want dat zijn eigenlijk wel, worden gezien als goede mensen die heel dienstbaar zijn. Maar aan de andere kant, als een Japaner christen wordt het eigenlijk ook weer gezien als verraad naar zijn eigen culturele identiteit. Want ja, je kan niet meer naar de tempel, je kan je voorouders niet meer vereren. Al die dingen die zo met de cultuur verbonden zijn, worden veel als cultuur dan als religie gezien. Dus tegen de kerk wordt heel positief aangekeken. Als ze ons in het park bezig zien, aan het kletsen met de daklozen en ze een lunchpakket brengen. Nou, dat vinden ze allemaal fantastisch. Wel een beetje eng, maar wel fantastisch. En zeggen, ja, nee, die zingeving, die hebben we nodig. En ja, we organiseren dus ook heel veel, dat noemen we netwerkevenementen, concerten, waardoor we dus ook christelijke muzici of kunstenaars een podium geven om hun werk te laten zien. Feesten. We hebben pas een balletvoorstelling waarin het verhaal van Kerst van Jozef en Maria ook uitgebeeld werd door professionele ballerina's. Al die events gebruiken om met mensen in contact te komen en om het gesprek met ze aan te gaan. En ook aan te bieden van, hé, we willen ook een thuis voor jou zijn.
Stefan, in Kosovo, waar ben jij de afgelopen week druk mee geweest?
Ja, nu het zo koud is en er veel sneeuw ligt, zijn we veel bezig met het houtproject. Eigenlijk alles gebeurt hier, of met heel veel mensen en vooral in de dorpen, stoken mensen hun huis met hout. Maar in een hele winter, het is wel zeker met temperaturen van soms meer 15-20, dan kost dat toch een paar honderd euro. En voor mensen die rond de armoedegrens leven, is dat gewoon echt niet mogelijk om te betalen. De stichting waarmee we samenwerken, die zorgen dat enkele tientallen gezinnen van hout worden voorzien. Dat gaat gelukkig allemaal goed. In de zin, de distributie gaat goed. En dat zie je ook op werkgelegenheid. Af en toe dan wordt er bijvoorbeeld eens opgebeld door een persoon die zegt, kun je alsjeblieft langskomen, want we hebben het hier ijskoud en we hebben niks te eten, et cetera. En dan ga je langs bij een gezin en kom je soms in bizarre omstandigheden waar bijvoorbeeld 5, 6 kinderen te klappen tanden en dat er dus blijkbaar geen geld is om de verwarming te stoken.
Ja.
Dat is soms schrijnend en dan ben je blij dat je wat kan doen. Ook vaak met steun van, of bijna altijd met steun van Nederland geld. Dus dat is geweldig.
En wat doe je dan precies? Dan kom jij hout brengen?
Nou, ik gelukkig niet letterlijk, want het gaat vaak om een paar kubieke meter voor de winter. Er is een hele keten, dus dan moet je dan, gaat een collega die gaat kijken waar een hout voor een goede prijs kan worden geregeld. Want die hebben allemaal verschillende aanbieders en ook verschillend hout. En dan spreekt de prijs af. En dan moet er dus een adres worden opgegeven natuurlijk. Dan gaan wel de mensen wat vaak van wat meer de etnische minderheden. Veel Roma's en Sinti, wat in de voorgrond veel zigeuners wordt genoemd. Mm-hmm. Die gaan vaak het hout hakken en hout zagen. En dan wordt het in een vrachtwagen, wat het dan door de bergen vaak in de sneeuw heel idyllisch is. Dat wordt het naar het gezin gebracht. En dan wordt het daar nog in kleine motjes gehakt. Of als het gezin bijvoorbeeld een sterke man heeft, dan kan hij dat zelf, zodat het in ieder geval in de oven past.
En die mensen die krijgen dat dan? Is dat dan gratis?
Ja, want de betrokken hulporganisaties die checken zeg maar van hey, is een gezin echt arm of ja. Wordt bijvoorbeeld een spelletje gespeeld, wat natuurlijk dat gebeurt wel eens. In ieder geval mensen die hier lopen zo'n 12 jaar mee in de hulpverlening, dus dan heb je wel een duidelijk deel. En dus vaak zijn dat mensen die blij zijn als ze geld hebben om eten te kopen. Je moet zo bedenken, ja, als je hier al jarenlang werkloos bent door de extreme werkloosheid. En je krijgt bijvoorbeeld een uitkering van een paar tientjes. Dat je daar alleen maar eten van kunt kopen. En soms niet eens bijvoorbeeld goede winterschoenen, waardoor je kinderen naar school kunnen lopen. Dus dan is het dan krijgen zij dat gratis, ja. En zolang de voorraad trekt natuurlijk, want wij zijn dan natuurlijk ook weer gewoon afhankelijk van Nederlandse donoren die bijdragen aan het houtproject. Mm. Want wij zijn verder dus ook niet rijk. Maar gelukkig kunnen we deze winter in ieder geval, ja, ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar in ieder geval inclusief tientallen gezinnen in ieder geval helpen tot nu toe al. Dus dat is heel erg prettig.
En hoe is het voor jou om dit allemaal mee te maken, om die schrijnende situaties te zien?
Ja, het is, ik moet zeggen, ik ben altijd wel blij. Ja, kijk, als je bij, je komt wel eens bij gezinnen waar gewoon de situatie gewoon verschrikkelijk is. Vooral ook omdat het, ja, je ziet gewoon qua hygiëne is het verschrikkelijk. Je ziet kinderen waarvan je denkt, oei, hoe kunnen die ooit fatsoenlijk opgroeien? Als ze als de 5, 6 zijn. Dat heb je in sommige gezinnen. En die kunnen niet eens altijd naar school bijvoorbeeld vanwege de omstandigheden. Ik vind dat erg heftig. Ik denk dat ik persoonlijk mijn gevoel een beetje dichtknijp. Mm. En vooral kijk zeg maar naar de zakelijke kant van hey, hoe kan ik zorgen dat deze personen en andere personen worden geholpen. En in mijn geval gaat het dan vooral toch om de communicatie en PR richting de achterban in Nederland. Ik merk bijvoorbeeld mijn vrouw, die natuurlijk ook dit werk doet, die schakelt haar gevoel iets minder uit. En die heeft het af en toe moeilijk als je net bij zo'n gezin terugkomt.
Ja.
Maar het is ook de reden waarom je hier zit. Ik bedoel, het land is een opbouw en wij dragen daar dan bij voor de allerarmsten.
Waar waren jullie naar op zoek toen jullie vertrokken naar Kosovo?
Nou ja, ik kwam hier al een aantal jaren. En overigens altijd in de zomer. Kosovo is wel echt van een heel erg prettig land om in te leven. Kijk, ik wil. Het is heel plat, maar ik heb ergens binnenin mij zit een hoop idealen. En ik wil graag wat bijdragen aan de wereld. En dan zoek je een plek, zeg maar, in ieder geval wat ook een beetje prettig is om in te leven. En Kosovo is zeer gastvrij. Het is een beetje een culturele mix van Oost-Europa en Arabisch.
Mm-hmm.
Het is hier, als je ergens op bezoek komt, word je vaak meteen uitgenodigd om te blijven eten. Het is leuk muziek, het is hier altijd een prachtige omgeving met bergen, et cetera. Dus ik vind de mensen erg prettig en ik kan hier wat concreet doen. En dat geldt voor mijn vrouw ook. Zeg maar, zij kan hier zo echt concreet haar verdiep inzetten om mensen echt te helpen.
Waarom willen jullie dat zo graag? Waar komt die drang vandaan om iets te betekenen?
Ik weet het niet. Ja, kijk, het is. Je weet zelf een beetje hoe goed je het hebt. is natuurlijk een beetje een cliché, maar als je een beetje reist om te lopen als toerist en je gaat van het resort af, dan zie je vaak dat de mensen minder hebben. Ik heb iets van, ja, ik kan daar iets aan doen en ik vind het altijd wel erg prettig om iets te kunnen doen. En als ik ergens een hekel aan heb, is het onrecht. En als er bijvoorbeeld door bepaalde overheden of systemen dat de mensen daaronder lijden. En nou hebben we het net gehad natuurlijk over armoede, maar dat kan ook op mensenrechtenvlak zijn. Mm. En ik word daar van binnenin, zeg maar, trek ik dat altijd heel slecht. En er komt een prettig gevoel voor in de plaats wat zich omzet in hulp. En waar dat vandaan komt, ja, ik weet niet. Het moet iets met liefde zijn. Ik ben zelf gelovig en wellicht is dat een inspiratie ervoor. Ik weet natuurlijk niet hoe dat te zijn als ik niet gelovig zijn geweest. Maar in ieder geval, het begint wel vaak bij liefde, zeg maar, voor mensen. En zien van, hey, jij bent een te gek mens. Alleen je hebt bepaalde mogelijkheden niet. En wellicht kan ik je erbij helpen.
Een heel Hollandse vraag. Kun je van dit werk leven eigenlijk?
Van dit werk niet, want ik werk zelf pro deo hier zo. Ik doe ook wat. Ik ben zelf van huis uit journalist, dus ik doe hier af en toe een journalistieke opdracht. En ik dacht dat ik af en toe in Nederland wat werk heb. En er zijn wat vrienden die zeggen van, hey, het werk wat jullie doen, dat vinden wij te gek. En wij willen jullie dromen om wat de betekening tot z'n allen ondersteunen. En die sturen af en toe wat geld. Ja. En voor de rest, je moet wel van tevoren een degelijk financieel plan hebben. Mm-hmm. En op lange termijn wil ik mijn werk hier ook wat beleggen naar niet alleen de ontwikkelingssamenwerking. Want anders moet je zorgen dat je inderdaad altijd goede lijntjes hebt dat mensen ondersteunen. Want je wordt niet rijk van het helpen van de minder bedeelde. Althans, ik heb het nog toch niet uitgevonden wie hier rijk wordt.
We praten zo meteen even verder over het nieuws daar in Kosovo. Eerst naar Eline nog even in Japan. Waar ben jij mee bezig geweest de afgelopen week?
Afgelopen week, ja, het is eigenlijk allemaal kerst dat de klok slaat. Ik weet niet hoe het nu in Nederland is of mensen er allemaal klaar voor aan het raken zijn.
Ook
maar eigenlijk in december, dat staat helemaal in teken van kerst in Japan. Het ziet er wel iets anders uit dan in Nederland. De lichtjes, die lijken op elkaar, alles prachtig verlicht. En ja, dat zijn ook de grote trekkers in de stad en in amusementsparken. Soms werkelijk zeeën van tienduizenden lichtjes. Dus lichtjes hetzelfde, een enkele kerstboom, hoewel die nou niet bij elk Japanner in huis staat. Maar ze vinden de sfeer heel leuk. Ze proeven iets van die westerse gezelligheid. Ze kopen ook cadeautjes voor elkaar. Hmm. En kerst wordt eigenlijk op de 23e december gevierd. Want dat is de verjaardag van de keizer, heeft iedereen vrij.
Ja.
Dit jaar valt dat op zondag, dus dan krijgt ze compensatie. Maandag is dan een nationale feestdag. Dus op maandag eet iedereen slagroomtaart. Dat is hier het kersteten bij uitstek.
Oh ja.
En gefrituurde kip.
En hoezo die slagroomtaart? Waar komt dat vandaan?
Dat heb ik al heel veel Japanse mensen gevraagd en niemand weet het eigenlijk. Okay. Is in de loop van de afgelopen decennia zo gegroeid. Al vanaf september kan je ze bestellen. De een nog mooier en duurder dan de ander. Je betaalt heel makkelijk voor een taartje voor 4 personen €50.
Pardon?
En er zit dan een klein plastic kerstmannetje op. Of misschien een plastic belletje met een chocolaatje waarop staat Merry Christmas. Want dat is dan Engels, dus dat is heel
dus
cool.
Dat is business. Als je wil bijverdienen, dan moet je taarten gaan maken.
Ja. En natuurlijk, ze geven elkaar dan ook vaak wel een kerstcadeautje. Hoe duurder en hoe beter het merk, hoe mooier. En dat is eigenlijk kerst voor mensen. Sommigen, vooral wat hoger opgeleiden, die ook wel eens in het buitenland geweest zijn, die willen graag naar kerstdiensten in kerken. Dus voor kerken werkt het ook. We hebben zondag en maandag ook kerstbijeenkomst, waarin we de hele traditionele kerstliederen, die ze dan wel eens in films of zo gehoord hebben, zingen. Maar wat wij als kerk natuurlijk doen, is vertellen, waar gaat het eigenlijk om bij kerst? Dat is de woorden van Jezus. Ja. Dat is zijn verjaardag.
Hoe is het voor jullie
bijvoorbeeld ook?
Hoe is het voor jullie kinderen om op te groeien in Japan en ook om daar dan kerst te vieren zometeen?
Ja, het is een beetje cru gezegd, maar ze weten niet heel veel beter. Dus eigenlijk de hele maand hobbelen ze lekker mee in de kerk en bij Engelse les en bij alle mogelijke Waar mensen zich verzamelen, daar vieren we kerst. Om op die manier dus ook het kerst te vertellen wat dat echt betekent. En dan op de 24e dit jaar, normaal op de 23e, dan stopt kerst in Japan. Dan is iedereen het meteen vergeten, want de kip is op en de taart is op en het cadeautje is binnen. En dan gaan ze over naar de nieuwjaarsviering. En dan wordt het huis schoongemaakt, door allerlei traditionele gerechten gemaakt en gegeten. En dan ga je naar je geboortegrond, want daar kom je als familie samen en daar trek je 4 dagen terug. Ja. Dus wat wij doen op de 25e is gewoon een werkdag hier. Er is niks meer aan de hand, de lichtjes zijn uit, iedereen is weer aan de slag. Maar dan trekken we ons als gezin terug en vieren we de hele dag kerst met elkaar. Er is geen kerkdienst. Maar ik maak een heleboel gangen voor de kinderen. Lekker eten, bijzonder eten. We lezen samen verhalen. We doen spelletjes. We maken het gewoon een gezellige dag.
Dus het is net als hier echt, het zijn familiedagen ook?
Ja, daar proberen we wel van te maken. We hebben natuurlijk verder geen familie hier. En al onze Japanse vrienden zijn gewoon weer aan het werk. Maar gewoon als gezin probeer je het zo gezellig mogelijk te maken. En ook wel zo Nederlands mogelijk eigenlijk. Je probeert toch iets van die Nederlandse identiteit mee te geven.
Ja. Dan gaan we naar het nieuws in Kosovo. Stefan, jij was op straat toen oud-premier Ramuz Haradinaj voor de 2e keer werd vrijgesproken door het Joegoslavië-tribunaal hier in Den Haag. Hoe was dat?
Ja, dat was heel bizar. Ramuz, zoals die hier niet gekozen wordt genoemd bij zijn voornaam, die komt uit de regio in de stad waar ik op dat moment was. En het was dus om een uur of 8 klonk er al hard muziek vanuit het centrum. En dat is in de winter niet gebruikelijk. En ik ben te kijken en mensen stonden daar bij een groot scherm aan het begin van het centrum. Dus het centrum was ook onbegaanbaar. Er was een groot scherm waar mensen vanaf 9 uur de uitspraak volgden. En toen er om 9:30, toen de rechter in Den Haag zei dat hij vrij kwam, toen klonk er een verschrikkelijk lawaai, een combinatie van vuurwerk en zelfs wat pistool en geweerschoten. Ja. En dat duurde een paar minuten en voor de rest bleef het lang onrustig. Maar mensen zijn hier in die regio extreem blij. Ja. Het is een man die een hele hoge functie had in het burgerleger toen de sterfjes binnenvielen in de Kosovo-oorlog van 1999.
Mm-hmm.
En hij is hier 100 dagen premier geweest en daar zijn mensen nog steeds lyrisch over op de een of andere manier. En nu die vrij is gesproken van een aantal aanklachten, ook voor veel mensen dat hij weer Kosovo bij de hand neemt en het gaat leiden. En als je hoort jong en oud die ze over hem spreken, dan moet het wel een hele goede zijn. Want ze zijn onverdeeld enthousiast.
Dus de kans is groot dat hij Kosovo opnieuw gaat leiden, denk je?
Nou ja, als ik af en toe de Kosovaarse televisie zie, dan zie ik zijn hoofd vaak op televisie. Volgens mij zijn de verkiezingen pas over 1-2 jaar. Maar als er nu verkiezingen zouden zijn, nou ja, ik hoor hier eigenlijk maar 1 politicus in de positieve zin worden genoemd. En dat is Ramuz Haradinaj. Hm. En dus dan zou hij in ieder geval in de regio waar hij vandaan komt absoluut worden gekozen. En ik heb wat mensen in de hoofdstad Pristina gesproken. En die zeggen, nou, hier is hij ook erg populair. Daar zit wel een kans in, ja. Maar ik heb geen polls gedaan onder duizenden mensen. Maar dat hij extreem populair is, dat is... Dat naar buiten kijkt, ter illustratie. Ik vroeg aan een aantal mensen die dachten van joh, waarom zou hij premier moeten worden? En een meisje van 18 jaar dat volgens mij totaal niet politiek geëngageerd is. Dus ze keek me lief en schaapachtig aan en zei, oh, het is zo'n goede man. Nou ja, en dat betekent wel hoe populair hij hier is.
Ja, maar Servië denkt er anders over? Servië denkt er anders over, hè? Want hij werd aangeklaagd vanwege mogelijke betrokkenheid bij het mishandelen, martelen en vermoorden van Serviërs in Kosovo. Hoe heeft Servië gereageerd op de vrijspraak?
Ja, nou ja, goed, het buurland, wat natuurlijk in een oorlog was verwikkeld 12 jaar terug, was woedend. Zij hebben al een paar keer nu betoog gehad. Een paar weken geleden ook dat een aantal Kroaten waren vrijgekomen, om het even zo te noemen, hun tegenstanders, die val in het proces zo, als ik het goed heb begrepen. En zij zien nu een paar keer dat een, iemand die zij een boef vinden, dat die wordt vrijgesproken. Terwijl er natuurlijk een aantal Servische boeven of worden veroordeeld, of dat er nog steeds een proces loopt. Ze hebben natuurlijk de afgelopen jaren hier van de kopstuk een losse fiets, karretje, ja. Dat soort types gehad, nadien. Of ze kunnen krijgen. En zij zijn woedend dus. En zij zien het Haradinaj inderdaad als een hele foute persoon die in de oorlog verkeerde dingen heeft gedaan, onder andere tegen de Serpen. Dus zij waren woedend en het maakte vredesbesprekingen niet makkelijker, ben ik bang.
Nee, ook politiek nieuws uit Japan. Er zijn net parlementsverkiezingen geweest daar, Eline. Door de liberale partij zijn die gewonnen. Wat gaat de Japaner merken van de winst van de liberalen, denk je?
Nou, ik denk dat de verwachtingen niet erg hoog zijn. De liberalen zijn decennia lang aan de macht geweest, tot 3-4 jaar geleden toen de democraten de macht overnamen. Die hadden toen een overweldigende meerderheid. Er waren hoge verwachtingen, ook voor de economie. De politiek zit eigenlijk redelijk vast. Er zijn geen grote beslissingen genomen. Er was desillusie. Dus hebben ze toch weer voor de oude schoolpolitici van de liberalen gekozen. Zijn behoorlijk conservatief. De opkomst bij de verkiezingen was heel erg laag. Ik denk eerlijk gezegd dat de verwachtingen niet zo heel hoog zijn.
De liberale partij is wel fel tegen China in sommige opzichten. Bijvoorbeeld als het gaat om die eilanden Russie.
Dat
hebben ze het niet zo,
zo
op China.
Nou, ja, dat is bij de democraten niet zo heel veel anders. Nee, dat is veel meer een soort volksgevoel, volksaard, hoe je het wil noemen. Er wordt, op andere Aziatische landen wordt toch redelijk neergekeken in zijn algemeen.
Dus er zal niet heel veel veranderen. Oké, dankjewel. Eline de Boe vanuit Tokio en Stefan van Dijk vanuit Kosovo. De websites followkosovo.nl en geloveninjapan.nl. Zometeen het NOS Radio 1-journaal. En wij zijn er met Dit is de Nacht volgende week weer. Graag tot dan en een fijne dag.